Het thema waar we over na gaan denken, wat deze ochtend centraal staat, is vruchtbaar leven door te sterven. Vruchtbaar leven door te sterven. En we gaan met elkaar een gedeelte lezen uit het Johannesevangelie. Als je je Bijbel bij je hebt, wil ik je vragen om die te openen. Bij Johannes hoofdstuk 12. Johannes hoofdstuk 12. Johannes 12, en dan lezen we vanaf vers 12 tot en met vers 36. Boven het eerste kopje staat de intocht in Jeruzalem. Toen de volgende dag een grote menigte die naar het feest gekomen was, hoorde dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen zij takken van palmbomen en gingen de stad uit hem tegemoet en riepen Hosanna. Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël. En toen Jezus een jonge ezel gevonden had, ging hij daarop zitten, zoals geschreven is. Wees niet bevreesd, dochter van Sion, zie uw koning komt, zittend op het veulen van een ezelin. Dit nu begrepen zijn discipelen eerst niet, maar toen Jezus verheerlijkt was, herinnerden zij zich dat dit over hem geschreven was, en dat zij dit met hem gedaan hadden. De menigte dan die bij hem geweest was toen Lazarus uit het graf geroepen was en hem uit de doden opgewekt had, getuigde daarvan. Daarom ging de menigte hem ook tegemoet, omdat zij gehoord had dat hij dat teken gedaan had. De fariseeën dan zeiden tegen elkaar, u ziet dat u totaal niets bereikt. Zie, de hele wereld loopt achter hem aan. Nu waren er enkele Grieken onder hen die gekomen waren om op het feest te aanbidden. Die gingen dan naar Filippus, die van Bethsaida in Galilea afkomstig was, en vroegen hem, Heer, wij willen Jezus graag zien. Filippus kwam en zei het tegen Andreas, en Andreas en Filippus zeiden het op hun beurt tegen Jezus. Maar Jezus antwoordde hun, het uur is gekomen dat de Zoon des Mensen verheerlijkt zal worden. Voorwaar, ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. Maar wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden. Tot het eeuwige leven. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Nu is mijn ziel in beroering. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit dit uur. Maar hierom ben ik in dit uur gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel, en ik heb hem verheerlijkt en zal hem opnieuw verheerlijken. De menigte dan die daar stond en dit hoorde, zei dat er een donderslag geweest was. Anderen zeiden, een engel heeft tot hem gesproken. Maar Jezus antwoordde en zei, niet voor mij is deze stem er geweest, maar voor u. Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken. Nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden. En ik, als ik van de aarde verhoogd ben, zal ik alle naar mij toe trekken. Dit zei hij om aan te duiden welke dood hij sterven zou. De menigte dan antwoordde hem, we hebben uit de wet gehoord dat de Christus tot in eeuwigheid blijft. Hoe kunt u dan zeggen dat de Zoon des Mensen verhoogd moet worden? Wie is de Zoon des Mensen? Jezus zei tegen hen, nog een korte tijd is het licht bij u. Wandel zolang u het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvalt. En wie in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Zolang u het licht hebt, geloof in het licht, opdat u kinderen van het licht mag zijn. Deze dingen sprak Jezus. En hij ging weg en verborg zich voor hen. Tot zover. Ik begin met een voorbeeld. Er was een dominee. En die dominee heette A. den Hartog. Beste man leeft niet meer. Die heeft als predikant in Amsterdam gestaan. Dokter, een zeer geleerde man. Op een zondagochtend klom hij de kansel op. En hij stond daar en hij zag op de kansel een briefje liggen. Hij pakte het briefje, gaf de eerste psalm op, de gemeente ging zingen. Hij ging zitten in zijn stoel, pakte het briefje, deed het briefje open. En er stond op dat briefje de zin... wij willen graag Jezus zien. Met een verwijzing naar de tekst die we hebben gelezen, Johannes 12, vers 21, wat hier staat. Heer, wij willen graag Jezus zien. Hij dacht, wat moet ik hiermee? Hij bad en sprak tot de Heer, Heer, wat moet ik? En hij kreeg het op zijn hart om de boodschap die hij had voorbereid naar zich neer te leggen en eigenlijk een boodschap vanuit zijn hart te geven over wie de Heer Jezus is. En diezelfde zondag, de tweede dienst, 's avonds, loopt hij weer de kansel op en hij vindt daar opnieuw een briefje. Pakt het briefje, geeft het psalm op, doet het briefje open. En op dat briefje staat Johannes 20, vers 20. En Johannes 20, vers 20, daar staat: en de discipelen waren verblijd omdat zij Jezus hadden gezien. Daar gaat het om. In je leven als christen, daar moet het om gaan. In een gemeente, in een kerk, in een samenkomst. Het zien op Jezus. Niet alleen als je tot geloof komt, maar ook in je leven als christen. Het zien op de Heer Jezus. Eigenlijk zou je zeggen, het is zo eenvoudig. Denk aan het verhaal in Numeri. Die stang die staat daar met die slang erop. Ze moesten maar één ding kijken. Doen ze. En dat was kijken. Ze moesten kijken naar de slang. En tegelijkertijd, om dat vol te houden in je leven als christen, is dat echt moeilijk. Met deze vraag, de Heer, wij willen Jezus graag zien, komen de Griekse mannen naar de discipelen toe. Dat hebben we gelezen. Deze mannen, staat er, dat waren Grieken. En die kwamen naar Jeruzalem, naar het Pascha, om God te aanbidden. Dus je zou kunnen zeggen, dat waren misschien wel proselieten. Dus het waren heidenen van oorsprong, maar ze hadden zich als het ware tot het Joodse geloof gewend. Wat hen aantrok. Misschien hadden ze wel gehoord over Jezus, de man die doden opwekte. Want als je leest, we hebben nu een gedeelte gelezen uit Johannes 12. Als je leest in het hoofdstuk hiervoor, Johannes 11, daar heeft Jezus Lazarus opgewekt. Lazarus was gestorven, 4 dagen in het graf gelegen en Jezus wekte hem op. Als je dat doorleest, dan lees je in Johannes 11, vers 45. Door de opwekking van Lazarus komen veel mensen tot geloof. Vele mensen die dat hebben gezien, die dat hebben gehoord, dat Lazarus uit de dood is opgewekt, komen tot geloof in de Heer Jezus. Ook de overpriesters en de fariseeën, die zien dat gebeuren. Die denken, dit gaat helemaal niet goed. Het gaat helemaal niet goed. Want het is wel boeiend, als je heel het Johannes-evangelie doorleest, dan zie je eigenlijk vanaf hoofdstuk 1 tot hoofdstuk 11... is een voortdurende opbouw van 2 dingen. Gesprekken van Jezus met mensen en wonderen die hij doet. Die 2 dingen zie je voortdurend terugkomen in de eerste 11 hoofdstukken. Johannes 13 tot en met 17, daar is de Heer Jezus in gesprek met zijn discipelen. Begint met de voetwassing. Johannes 14, 15, 16, waar hij spreekt over de rank en de wijnstok, over de Heilige Geest. Johannes 17, hoogpriestelijk gebed. En dan gaat hij naar het kruis. Het 97 in de kern. Dus je zou kunnen zeggen, hoofdstuk 12, wat we nu hebben gelezen, staat daar precies tussen. En de hoofdstukken hiervoor is de Heer Jezus al heel veel in conflict geweest met de overpriesters en de fariseeën. En je leest uiteindelijk in Johannes 11 dat de overpriesters, ze worden het zat. En ze besluiten eigenlijk, we willen Jezus, die al die mensen, die menigte maar achter zich aantrekt, we willen hem doden. En dan zegt de hoge priester van dat jaar, Caiaphas, het is eigenlijk een profetische uitspraak, het is beter dat 1 mens sterft dan het hele volk. Nou, dat is gebeurd. Dus ze krijgen, je zou kunnen zeggen, de emmer is vol vanuit de fariseeën en de overpriester naar Jezus en ze willen hem doden. Ze kunnen hem niet langer verdragen. Dan lezen we in hoofdstuk 12, het eerste gedeelte, Jezus heeft Lazarus opgewekt. En Jezus gaat naar Bethanië toe. Bethanië was ook de plek waar Maria, Martha en Lazarus woonden. Dus hij heeft Lazarus net opgewekt. En hij is weer naar Jeruzalem gegaan. Maar hij gaat weer terug naar Bethanië. Hij eet daar met wat vrienden. En ook met Martha, Maria en Lazarus. En we lezen daar dat Maria, die zalft daar de voeten van de Heer Jezus. Je zou misschien kunnen zeggen, als een eerbetoon, als een uiting van liefde, hij, deze man, die mijn broer levend heeft gemaakt. Als een uiting van liefde, zalf ze de voeten van de Heer Jezus. De volgende dag lezen we in vers 12 wat we hebben gelezen. Dus dat is gebeurd. De voeten van de Heer Jezus zijn gezalfd. En de volgende dag, let wel, dat is 5 dagen. Als die staat volgende dag, dat is 5 dagen voor de kruisiging van de Heer Jezus. Dat is 5 dagen voor het Pascha. Dan gaat Jezus weer terug vanuit Betanië, gaat hij weer terug naar Jeruzalem. En de mensen horen dat. De mensen horen, oh Jezus, die Lazarus heeft opgewekt, die was in Betanië en die komt weer naar ons toe. Die komt naar de stad waar het feest van het Pascha gevierd gaat worden. Hij komt eraan. Iemand die doden levend kan maken. Zo'n man. Zo'n man kan ons toch bevrijden van de Romeinen. Die ons onderdrukken, die ons overheersen. Dus je kunt, probeer je in te beelden, het was echt een heel opwindende tijd. Lazarus uit de dood opgewekt en Jezus komt daar Jeruzalem binnen. Laten we hem binnenhalen als een koning. Hij moet ons bevrijden uit de macht van de Romeinen. Dit is onze Messias, onze held, onze bevrijder. Wat een opwinding en enthousiasme. Jezus wordt binnengehaald als de gezegende. Daar denken we vandaag aan. Vandaag heet het Palmzondag. Palmzondag, en dat betekent dat is de zondag voor Pasen. En Palmzondag, dat komt van de gebeurtenis hier, de intocht in Jeruzalem, waar een menigte die palmtakken, die bladeren pakken en dat neerleggen voor die ezel waar die Jezus op zit. De Palmzondag. Die hen zou bevrijden. De mensen juichen, zijn opgewonden en vol enthousiasme. Bedenk dat 5 dagen later, onder andere deze mensen, niet zullen zeggen, gezegende, kom in. Maar zullen zeggen, kruisig hem. Kruisig hem. En weg met deze. Nu zijn ze in extase. Vol opwinding. De fariseeën, dat lees je hier in vers 4, in vers 19. De fariseeën zien dat gebeuren voor hun ogen. Jezus op een ezel. De menigte eromheen. Die denken, ja, dit was een drama. De hele wereld loopt achter Jezus aan. Dit gaat helemaal niet goed. Dit gaat helemaal niet goed. Dan komen die Grieken in beeld, waarvan we hebben gelezen, van vers 20. Die hebben waarschijnlijk ook gehoord over Jezus, die een dode op heeft gewekt. Die zo als het ware in hulde, eer en glorie de stad Jeruzalem binnen is gekomen. Wie zou Jezus zijn? Ze komen op het Pascha, om het paasfeest te vieren, om God te aanbidden. Jezus, wie zou Jezus zijn? En ze lopen naar Filippus toe. En ze zeggen tegen Filippus, wij willen graag Jezus zien. Filippus die denkt van ja, het zijn heidenen. Zal Jezus wel heidenen weer ontvangen? Dus Filippus loopt naar Andreas en hij zegt tegen Andreas, hier zijn Grieken, hier zijn heidenen en die willen Jezus zien. En dan staat er, en Filippus en Andreas samen, die zeiden het op hun beurt tegen Jezus. Ik vind het zo mooi. Denk eventjes over Andreas na. Andreas. Dus Filippus, die Grieken komen naar Filippus toe. Filippus kwam uit Betanië. Sommige uitleggers zeggen, er woonden in Betanië ook veel Grieken, veel heidenen. Dus mogelijk kenden ze die Grieken die hier komen, die kenden misschien Filippus wel. Die dachten, oh, die man kennen we. We lopen even naar hem toe en we vragen, jij weet toch wat over Jezus? Die willen we graag zien. We hebben zoveel over hem gehoord. En Filippus gaat naar Andreas. En denk even na over Andreas. Andreas was de man die in Johannes 1, zijn broer Petrus, dat staat er in Johannes 1, vers 43, en hij leidde hem tot Jezus. Dat deed Andreas bij zijn broer Petrus. Hij leidde hem tot Jezus. Dan lezen we in Johannes 6. Het verhaal van de wonderbare spijziging, waar die kleine jongen was. Met misschien wel zijn lunchpakketje. Die hongerige jongen waarvan zijn moeder dacht, als jij een dag weggaat, moet je zeker eten meenemen. En die gaf hem 5 broden en 2 vissen mee. Het is Andreas die deze jongen brengt bij de Heer Jezus. En hier opnieuw in Johannes 12 is het Andreas die deze Grieken brengt bij de Heer Jezus. Geweldig, hè? Als je iemand bent, als je iemand mag zijn, die eigenlijk heel eenvoudig een richtingaanwijzer is. Iemand die weet waar je het zoeken moet. Als je iemand brengt, bent, die anderen brengt naar de Heer Jezus. Nou, zo iemand is Andreas. En Jezus ontvangt hem. We lezen dan vers 22. We hebben Filippus en Andreas hebben deze mensen, deze Grieks sprekende mensen, bij de Heer Jezus gebracht. En Jezus zegt dan, mijn uur is gekomen. Mijn uur is gekomen. Dan gaan je oren spitsen, hè? Als Jezus zegt, mijn uur is gekomen. Hij heeft een dode opgedekt. Hij is binnengehaald als de gezegende, als koning. Zou hij nou de troon gaan bestijgen? Weet je, die gedachten, die gevoelens, dat leefde hier bij de Joodse mensen. Zou hij nou de troon gaan bestijgen? Zal hij nou de koning worden? Is dit de lang verwachte Messias, de wonderdoener, die ons gaat bevrijden, die ons gaat verlossen? Het is opvallend, als je het Johannes-evangelie doorleest, dat Jezus, of dat Johannes over de Heer Jezus vaak spreekt over zijn uur. Hier zegt Jezus, het uur is gekomen. Ik blader even naar Johannes 8. Johannes 8, vers 20. Johannes 8, vers 20, daar staat, deze woorden sprak Jezus bij de schatkist, terwijl hij onderwijs gaf in de tempel, en niemand greep hem, omdat zijn uur nog niet gekomen was. Dit lees je hier in Johannes 8, maar ook voor Johannes 8 staat dat een aantal keren. Niemand kon hem iets doen, want zijn uur was nog niet gekomen. Nu hier in Johannes 12 staat er voor het eerst, zijn uur is gekomen. En kijk bijvoorbeeld in hoofdstuk 13, Johannes 13 vers 1. Daar staat, en voor het Pascha, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was. Ik vind dat is belangrijk om te beseffen. Niemand nam het leven van Jezus. Niemand. Niemand kan jou of mijn leven nemen. Ons leven, hoe broos, hoe kwetsbaar, is in de handen van God. En terwijl ik dit zeg, besef ik dat de afgelopen zaterdag een jongen van 15 jaar overleden is. Zijn moeder was een student op de Bijbelschool. En een gezin van 5, 6 kinderen. Vorig jaar heeft zijn moeder op de Bijbelschool gezeten. De jongen had een stofwisselingsziekte. En hij is afgelopen zaterdag overleden. Ik denk dat er voor ouders niets ergers is. Omdat je kind overlijdt. 15 jaar. 15 jaar oud. Dus er gebeuren in ons leven, om ons heen, situaties die we niet begrijpen. En toch zegt Jezus hier, niemand kan mijn leven nemen. En ik geloof dat is ook zo voor ons. Hoezeer we leven in een gebroken wereld, niemand neemt ons leven. Dus Jezus was bezig, hij leefde op aarde en hij wist, ik ga naar het kruis. Heel bewust, Jezus wist dat. Hij wist waar hij mee bezig was. Jezus zal verheerlijkt worden. Hij zegt hier, het uur is gekomen dat de Zoon des Mensen verheerlijkt zal worden. Dus zou hij op de troon gaan zitten? Zou hij gaan heersen? En mogelijk, dat zeggen sommige uitleggers, dat deze situatie hier in Johannes 12, dat dit zich afspeelde op het tempelplein, op het voorhof van de heidenen. Dus op een centrale plaats waar die Grieken, de proselieten, ook mochten komen, maar ook de Joodse mensen liepen. Dus er stonden nog meer mensen bij, dat lezen we ook in vers 29. De menigte die daar stond. Dus Jezus staat daar en hij zegt, mijn uur is gekomen dat ik verheerlijkt zal worden. En dan zegt hij, vers 24, voorwaar, voorwaar. En als de Heer Jezus dat zegt, voorwaar, voorwaar, die woorden gebruikt hij vaak als hij ergens de nadruk op wil leggen. En ik vind het heel spannend. Ik probeer je eens in te denken wat hier allemaal gebeurt. Er zit een soort climax in. Jezus wekt Lazarus op. Hij wordt als koning binnengehaald. Zelfs de Grieken, zelfs de buitenlanders hebben interesse in Jezus, want wat hij doet is ongelooflijk. En hij zegt, mijn uur is gekomen. Dus je zou kunnen zeggen, alle mensen staan zo, wat gaat er nou gebeuren? En dan zegt de Heer Jezus, voorwaar, voorwaar. En dan spreekt hij over een tarwekorrel. Hij zegt, ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Sterven, Jezus gaat sterven. We dachten dat u kwam om te heersen. We dachten dat u ons ging bevrijden van de Romeinen. U spreekt over sterven, over alleen blijven. Jezus, dit was toch niet wat we hadden gedacht? Geen macht, geen roem. Zouden ze het begrepen hebben? Die discipelen, die Grieken, die mensen die daaromheen stonden. Zouden ze het begrepen hebben wat Jezus hier zei, wat hij hier bedoelde? Ik geloof met deze woorden, met dit vers hier, komt het karakter van Jezus openbaar. Ik weet het, Jurien ten Brinke heeft jaren geleden, misschien wel 10 jaar geleden, een keer gesproken op jij erover, wie is jouw Jezus? En zoals we hier zitten, je hebt allemaal een bepaalde voorstelling van Jezus. Door je opvoeding, door je ervaring, door de kerk waar je in hebt gezeten, waar je uitkomt. Door de Bijbel die je leeft, door je leven met de Heer. Je hebt allemaal een voorstelling van Jezus. Deze mensen hier hadden ook een voorstelling van Jezus. Dit is de man die ons gaat bevrijden. Jezus gaat u sterven. Begin ons toch bevrijden. Hier komt het karakter van Jezus openbaar. En hoe tegenovergesteld, hoe paradoxaal is dat vaak aan onze menselijke gedachten. Hoe anders. Hij spreekt over een tarwekorrel en je zou kunnen zeggen, Jezus vergelijkt zichzelf. Ik heb hier een wat tarwe meegenomen. Het is maar heel klein. Nou, een tarwekorrel is heel klein. Maar Jezus vergelijkt zichzelf hier met een tarwekorrel. Hij zegt, deze tarwekorrel, die gaat in de aarde. Hij zegt, mijn uur is gekomen. Hij zegt eigenlijk, wees maar mee, als hij spreekt over de tarwekorrel, hij zegt 3 dingen over die tarwekorrel. Vers 24. Hij zegt, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, dan blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Er gebeuren 3 dingen met die tarwekorrel. Het eerste is, de tarwekorrel valt in de aarde. Het tweede is wat je ziet, de tarwekorrel sterft af, hij sterft. En derde is, hij draagt veel vrucht. Dus hij valt in de aarde. En als hij in de aarde ligt, dan begint hij daar in de aarde af te sterven. En uiteindelijk, nadat hij gestorven is, geeft hij heel veel vrucht. Nou, wat ik wil gaan doen, is deze 3 dingen, die wil ik eigenlijk toe gaan passen. Op de tarwekorrel, wat gebeurt met de tarwekorrel? Op het leven van Jezus, en ook op ons eigen leven. Want Jezus spreekt hier alleen, dus als het ware niet een soort van profetie, wat er met hem gaat gebeuren, 5 dagen later. Maar hij spreekt in vers 25 en 26 ook over ons, over zijn volgelingen, zijn discipelen. Want hij past er toe, hij zegt wie zijn leven lief heeft, en dan gaat hij het toepassen op de discipelen en op ons. Dus het eerste is, de tarwekorrel valt in de aarde. Ik heb hier de tarwekorrel. Denk even met mij mee, de zaaier die loopt daar, nu gaat het allemaal machinaal, maar de zaaier daar in die tijd, die loopt daar en die heeft zo'n zak naast zich hangen en die strooit, die tarwe die strooit hij uit. Over de grond. Heel secuur. Niet te veel. Want als er heel veel tarwekorrels op een paar vierkante centimeter liggen, is het veel te dicht. Als het te ver uit elkaar ligt, ja, dan heb je weer minder opbrengst. Dus de hoeveelheid is zeer belangrijk. Ook de plaats waar je strooit, de aarde waarin de tarwe komt, moet goed zijn. Je zou kunnen zeggen, zoals die tarwekorrel op de aarde gestrooid wordt, zo is Jezus naar de aarde gekomen. Jezus die viel niet in de aarde. Jezus kwam zelf, hij kwam vrijwillig naar deze wereld toe. Jezus werd mens. Je zou kunnen zeggen, als het ware, God strooit zijn zaad. Het enige wat hij had. Dat strooit hij uit hier op de aarde. En Jezus was gewillig. Jezus gaf zijn wil over aan de Vader. Hij zei, Vader, ik ben gekomen om uw wil te doen. En Jezus is naar deze wereld gekomen. Denk je eens in dat Jezus niet was gekomen. Want Jezus had gezegd, Vader, ik zie het niet zitten. Het is zo fijn hier. Het is zo goed in de heerlijkheid, in de hemel. Waarom? Waarom moet ik gaan? Ik ga niet. Ik doe het niet. Wanneer hij dat had gedaan, was een eeuwigheid lang, was God de Vader daar geweest, God de Zoon en de Heilige Geest, en duizenden engelen, die waren in de hemel geweest. En ze waren, zou je kunnen zeggen, alleen gebleven. Niemand van ons had er ooit gekomen. Niemand van ons. Jezus was alleen gebleven. Net als die tarwekorrel. Als ik deze tarwekorrel die ik hier heb, al zou ik zeggen, ik doe het niet. Ik heb maar één tarwekorrel. Ik spaar tarwekorrels en ik ben er heel zuinig op. Ik wil het niet riskeren dat hij in de grond valt, misschien door een vogel opgegeten wordt. Ik heb er één, ik leg hem hier neer en ik haal hem nooit weg. Over een paar jaar ligt hier nog één tarwekorrel. Als die tarwekorrel, als die niet in de aarde valt, als dat proces niet in gang wordt gezet, worden het er nooit twee. Het blijft er altijd één. Dat was niet wat Jezus heeft gedaan. Jezus heeft niet gezegd, ik blijf hier. Heeft hij niet gezegd. In Johannes 17, vers 24, daar lezen we, dat is het hoge priesterlijk gebed, daar bidt de Heer Jezus, ze zegt, Vader, ik verlang er zo naar, dat mijn discipelen, die hier om mij heen zijn, dat zij de heerlijkheid zullen zien, die ik bezat, toen ik bij u was. Dus het is, je zou kunnen zeggen, dat zegt de Heer Jezus ook, hè, ik ga een plaats voor jullie klaarmaken in de hemel. Ik geloof echt, de Heer Jezus en de Vader hebben een hartstochtelijk verlangen. Dat wij in zijn heerlijkheid zullen delen. Dat wij in die harmonie, in die heerlijkheid, in die gemeenschap, in die volmaaktheid in de hemel, dat we daarin zullen delen. Daarom kwam Jezus. Daarom is Jezus in deze wereld gekomen. Wat betekent dat voor ons? Vallen in de aarde. Wat betekent dat? In vers 25 staat, wie zijn leven lief heeft, die zal het verliezen. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. Weet je, je hebt maar één leven. Jij hebt maar één leven en ik heb maar één leven. Hier op aarde. Hoe lang dat is voor ons heel verschillend. Ik heb net gezegd, een jongen van 15 jaar. Maar wat doe je ermee? Hoe ben je bezig om je leven te leven? Ben je bezig om zoveel mogelijk te genieten? Ben je bezig om zoveel mogelijk geld te verdienen? Ben je bezig om zoveel mogelijk kennis te verzamelen? Ben je bezig om zoveel mogelijk roem of eer of status te krijgen? Wat doe je hier eigenlijk? Waar ben je eigenlijk mee bezig? Wat betekent het eigenlijk om je leven lief te hebben? Staat hier, wie zijn leven lief heeft. Wat betekent dat eigenlijk? Ik denk, je leven lief hebben betekent niet gezaaid willen worden. Dus je zegt, ik heb maar één leven. Daar ben ik zo zuinig op. En ik ben bezig om mijn eigen leven te beschermen. Ik ben bezig om mijn eigen leven gecontroleerd, mijn eigen handen te houden. Mijn eigen agenda, mijn eigen doel, mijn eigen toekomst. En ik geef het niet over aan God. Om niet zoals Jezus te zeggen, Vader, ik kom om uw wil te doen. Maar om te zeggen, het is mijn leven, ik bepaal hoe ik het leef, ik bepaal zelf hoe ik het invul. En let op, dit kan ook op kleine deelgebieden. Hè? Je kunt dat zeggen misschien over het totale vlak in je leven, maar je kunt ook misschien op hele kleine gebieden in je leven, die niemand weet en die niemand ziet, kun je eigenlijk je eigen agenda beheren. Kun je zeggen, Heer, u mag echt heel veel hebben in mijn leven. U mag heel veel doen in mijn leven. Maar dit gebied, ja, ik doe en ik geef al heel veel aan u. Maar dit gebied wil ik eigenlijk zelf houden. Als je zo leeft, zegt de Bijbel hier, dan zul je verliezen. Dan zul je verliezen. Wie zijn leven lief heeft, zul je uiteindelijk je leven verliezen. Als je oud wordt, als je oud mag worden, dan kijk je misschien terug op je leven en dan zie je, het is er maar één, geen vrucht. Het is niet vermenigvuldigd. Dus wat moeten wij doen? Wat betekent het voor ons om in de aarde te vallen? Uiteindelijk het voorbeeld volgen van Jezus. Je leven, je wil overgeven aan de Vader. En zeggen, Heer, uw wil geschieden. Heer, ik verlang ernaar om het vallen en opstaan. Om uw wil te doen. Uiteindelijk om gezaaid te worden. Romeinen 12 vers 1 zegt, stel je lichaam ter beschikking aan God als een aangenaam offer voor de Heer. Nou, het tweede wat er met die tarwekorrel gebeurt, als hij, ik heb hem hier, als ik hem zaai, als hij in de grond komt, hij is in de aarde gevallen, en je zou kunnen zeggen, dan begint het proces pas voor die tarwekorrel. Dan begint het pas. Er komt vocht bij, water is heel belangrijk, er komt licht bij, er komt warmte bij. Als dat gebeurt, weet je wat er dan, ik ben geen bioloog of natuurkundige, maar ik weet wel een klein beetje wat van, dan gaat hij ontkiemen. Hij gaat ontkiemen. En dat betekent dat die korrel, die breekt open. Die breekt open. En de kiemkracht die er in de tarwekorrel, maar in ieder zaadje zit, is geweldig. Is gigantisch. Er ontstaat een scheut. Een scheut is een heel klein groen sprietje. Dus je zou kunnen zeggen, als die tarwekorrel openbreekt, dan sterft hij. Dan stelt hij al zijn krachten, al zijn inhoud, alles wat hij in zich heeft, vanaf dat moment stelt hij ter beschikking om te groeien. Het proces wat dan is begonnen, kan nu niet teruggedraaid worden. Hij kan niet weer zeggen, als hij als het ware in de grond ligt en hij is al aan het ontkiemen, en er komt al een klein scheutje, hij kan dan niet meer zeggen, ja, ik wil dit eigenlijk niet. Want wat dan in werking is gezet, kan niet meer omgedaan worden. Dus je zou kunnen zeggen, de tarwekorrel is vanaf dat moment bezig om te sterven. Jezus zegt dat hier tegen de Grieken. Die mensen die naar hem toe kwamen, die zeiden van, wij willen Jezus wel zien. Tegen hun zegt hij dit. En tegen zijn discipelen en tegen de mensen die daar om hem heen staan. Hij zegt als het ware, ik ga sterven. Ik ga sterven. Ik ben niet gekomen om als koning nu op de troon te gaan zitten. Ik ben niet de persoon die je gaat bevrijden van de Romeinen. Ik heb wonderen gedaan, maar ik ben niet gekomen om jullie te verlossen van de Romeinen. Ik ben gekomen om jullie te verlossen van je zonde. En daarvoor, om jullie te verlossen, te bevrijden van je zonde, moet ik sterven. Daar denken we in deze week aan. Het is deze week de stille week voor Pasen. We denken in het bijzonder, of hoe je dat ook invult, aan het lijden en het sterven van de Heer Jezus, wat hij heeft gedaan. Vrijwillig. En Jezus wist, hebben we gelezen, dat zijn uur gekomen was. Dus ik vind het aangrijpend wanneer Jezus daaraan denkt. Wanneer Jezus hier zelf spreekt over zijn eigen lijden en sterven wat gaat komen. Wanneer Jezus daarover spreekt, wanneer hij erover nadenkt, dan wordt hij onrustig. Wordt hij angstig. Dan wordt hij bevreesd en benauwd. Het staat in vers 27. Hij zegt, nu is mijn ziel in beroering en wat zal ik zeggen? Wat zal ik zeggen? Vader. Je moet de emotie daarin proeven. Vader, verlos mij uit het uur. We hebben het filmpje gekeken over de drinkbeker. Vader, is er dan geen andere mogelijkheid om vergeving tot stand te brengen? Vader, is er dan geen andere mogelijkheid waarom deze mensen in de hemel kunnen komen? Vader, kan het dan niet anders? Je ziet Jezus worstelen in Gethsemane. Vader, kan het dan niet anders? Je zegt, vader, nee, het kan niet anders. Er is geen enkele andere manier. Geen enkele andere manier. Om de vergeving tot stand te brengen. Nee, mijn zoon, het kan niet. Zonder lijden, geen heerlijkheid. Zonder sterven, geen vrucht. Kijk, ik zeg dit nu in slechts enkele woorden. Zonder sterven, geen vrucht. We zien dat Jezus hiermee worstelt. Hier, wanneer hij dit zegt, en ook in de hof van Gethsemane, Vader, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. En terwijl hij dat zegt, zegt hij direct ook daarachteraan, nee vader, uw wil geschieden. Dus Jezus worstelt met het lijden wat hij ondergaat. Jezus worstelt met het lijden wat hij meemaakt. Maar uiteindelijk aanvaardt hij de wil van de Vader en kiest hij er vrijwillig voor om te lijden, om te sterven, om zijn leven af te leggen. Jezus, die zich laat verraden door Judas. Jezus, die verlaten wordt door zijn leerlingen, door zijn discipelen. Die bespot wordt door zijn vijanden. Die een oneerlijk proces had. En die onschuldig voor jou en voor mij veroordeeld werd. Hij droeg het bloedige kruis en ging naar Golgotha. Waar hij spijkers in zijn handen liet slaan en in zijn voeten. Hij liet zich vastspijkeren. Jezus sterft. Ik geloof niet, Jezus stierf niet. Dat is een belangrijk verschil. Jezus gaf zijn leven vrijwillig. Staat in Johannes 19. Hij boog zijn hoofd en hij zei, Vader, het is volbracht. En dat hij boog zijn hoofd en gaf de geest. Vrijwillig. Hij wist, mijn uur is gekomen. Hij worstelde met het lijden. En hij gaf zijn leven. Ook daarin is Jezus voor jou en voor mij een voorbeeld. In wat hij hier heeft gedaan. En wat we hier hebben gelezen. Daarin is hij voor jou en voor mij een voorbeeld. Ik vind het zo'n troostrijke gedachte dat Jezus nooit iets van jou of van mij vraagt. Wat hij zelf niet heeft gedaan. Alles wat hij van ons vraagt. Alles. Daarin is hij onszelf voorgegaan. Afsterven, wat betekent dat? Sterven aan jezelf, misschien een term die we allemaal kennen. Sterven aan jezelf of afsterven, wat betekent dat concreet? Vers 25 zegt, wie zijn leven in deze wereld haat, zal het behouden tot het eeuwige leven. Het haten van je leven. Beetje een aparte verwoording misschien, maar haten van je leven betekent niet dat je een hekel moet hebben of zo in je leven. Of dat je het leven wat je hier hebt, dat je het verwaarloost. Dat betekent het niet. Het betekent eigenlijk dat je je eigen leven niet op de eerste plaats zet. Het betekent feitelijk dat je bereid bent om jezelf op te offeren voor de Heer. Dat je bereid bent om je eigen leven op te offeren voor de Heer. Paulus zegt in 1 Korinthe 15, hij zegt, ik sterf elke dag. Dat betekent niet dat hij lichamelijk iedere dag stierf of zo. Maar eigenlijk, je zou kunnen zeggen, het aardse leven wat Paulus had. Iedere dag legde hij daarvan iets af. Iedere dag bracht hij een offer. In 2 Korinthe 4 zegt Paulus, hij zegt, wij dragen altijd het sterven van de Heer Jezus in ons lichaam mee, opdat, met het doel dat, ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons lichaam. Het is goed om te, dit is een belangrijk en een diep geestelijk principe. Denk aan Jim Elliot. Jullie kennen Jim Elliot misschien wel. Jim Elliot, die als jonge man, ik denk dat hij ergens eind 20, begin 30 was, samen met 4 andere vrienden, met hun vrouwen, met zijn 10 in totaal, in Ecuador onder de Auca-Indianen ging werken. Een stam die in Ecuador nog nooit was bereikt. Een stam die bekend stond als zeer gewelddadig en moordzuchtig. Je hebt ook een boek daarvan, het heet 5 kruisen in de jungle. En als je dat leest, dan lees je op een gegeven moment dat ze daar met dat vliegtuigje daar op dat eilandje staan. Daar rondom het water. En die Indianen die ontdekken dat. En al die 5 mannen, stuk voor stuk. Eén voor één vermoord. Eén voor één vermoord. Denk je, heren, 5 mannen. Toegewijde mannen. In de bloei van hun leven. Die daar dood worden gemaakt. Heren, wat doet u toch? Waarom? Dat is toch niet logisch? Zulke toegewijde mannen. En ze sterven. En ze sterven. Was de vrucht? Niks. Niks. En later, hun vrouwen blijven daar. Elisabeth Elliot en de andere vrouwen die blijven daar. Uiteindelijk lees je dat omdat die vrouwen daar zijn gebleven, de moordenaars van die mannen zo getroffen worden. Van waarom blijven ze hier? Dat er stammen tot geloof komen. Massa's. Jim Elliot, die was het, die zei, hij is geen dwaas die verliest wat hij niet kan behouden om te verkrijgen wat hij niet kan verliezen. Nog een keer. Hij zei, hij is geen dwaas die verliest wat hij niet kan behouden om te verkrijgen wat hij niet kan verliezen. Je hebt maar één leven. En het leven wat je hebt, kun jij niet vasthouden. Kun je niet vasthouden. Daarom vraagt Jezus ook, geef het aan mij over. Ben je bereid om als die tarwekorrel gezaaid te worden en daarin af te sterven in dit leven? Het ligt zo in onze menselijke natuur om er alles aan te doen, om ons leven vast te houden, om ongemakken, om lijden, om pijn, om risico's te vermijden. Om het kruis te weren uit ons leven. Om het kruis niet te aanvaarden, maar om het zo ver mogelijk bij ons vandaan te houden. Dat zit in onze natuur. Denk aan mensen als Jozef. Jozef die door zijn broers naar Egypte werd gebracht. Een jongen waarvan ik geloof godvruchtige man. Hij leefde aan het hof met Potifar. En die vrouw, het zal ongetwijfeld een prachtige vrouw zijn geweest. Die zegt niet één keer, niet twee keer, meermalen zegt ze tegen Jozef. Jozef, slaap met mij. Laten we naar bed gaan samen. En Jozef zegt nee. Niet één keer nee, hij zegt voortdurend nee. Als vrucht daarvan, als vrucht van zijn vroomheid, als gevolg daarvan, komt hij in de gevangenis. Heer, maakt u nou geen foutje? Deze man die zo met u leeft, met u wandelt, in oprechtheid voor u komt in de gevangenis. En we zien het proces van Jozef, die zijn wil overgeeft aan de Heer, die bereid is om te sterven. Meer dan 2 jaar heeft hij in de gevangenis gezeten. Niemand wist waar hij was, maar hij staat steeds geduldig daar en de Heer was met hem. En de Heer was met hem. Je ziet een proces van afsterven, het leven van Jozef. Denk ook aan mensen als Aad van der Zanden. Aad van der Zanden is nu met zijn tweede vrouw getrouwd. Zijn eerste vrouw heeft 10 hersenbloedingen gehad. Hij heeft meer dan 10 jaar lang aan het bed van zijn vrouw gezeten. Ze genas niet, en ze genas niet, en ze genas niet. Heren, waarom? Pas, Aad van der Zanden is nu 80 jaar. Dus begin maart is er een soort afscheidsdienst geweest. Waar ik ben er zelf niet geweest. Een uitnodiging gehad, maar waarin hij als het ware een soort terugblik gaf over zijn bediening. Hoe hij als jonge man al in de bediening kwam en jaren in de bediening, en dan gebeurt dat. Je vrouw krijgt een hersenbloeding, niet één, maar keer op keer. Meer dan 10 jaar heeft hij aan het bed van zijn vrouw gezeten die niets kon zeggen. Heren, waarom? Waarom? Ik geloof, ook dat is deel van het proces van sterven. Ook door lijden, door lichamelijk lijden, door ziekte. Gisteren waren we op de Bijbelschool en daar sprak Dirk Lemmens. Van het CPC, een collega van Sjef, misschien kennen jullie hem. Hij zegt, ik ben bijna 35 jaar getrouwd. Hij zegt, een week nadat wij verkering kregen, werd bij mijn vrouw ME of CVS geconstateerd. Hij zegt, het is toegenomen en toegenomen en toegenomen. Hij zegt, afgelopen week heeft ze meer, hij zegt, er gebeurt geregeld, heeft ze meer dan 36 uur op bed. En ze kan niks. Als ze de vaat was uitruimd, hij zegt, dan doet ze het in 2 keer. Dan doet ze 3 minuten iets, 5 minuten, dan moet ze rusten. Ze kan het niet. En weet je wat hij zegt? Ik ben geroepen om haar lief te hebben. Ik ben geroepen om mijn leven voor haar af te leggen. Weet je waarom? Er is iemand anders geweest die mij dat voorbeeld heeft gegeven. Die bereid was om gezaaid te worden. Die bereid was om te sterven. Om alles te geven. Hij zegt, de Bijbel noemt dat liefde. Liefde om alles te geven. Bereid zijn om af te sterven aan je eigen idealen. Aan je eigen plannen. Aan je eigen dromen. Aan je eigen toekomst. Om alles over te geven. In de handen van de Heer. En soms, misschien wel vaak, of soms, gaat dat ook door lichamelijk lijden. Denk aan Christa Roger. Sommigen van haar kennen jullie. Van jullie kennen haar misschien. Christa Roger, ze heeft een boek geschreven. Lijden in Gods hand. Uiteindelijk overleden aan kanker. Er zijn zoveel voorbeelden. De vraag is, broeders en zusters, ben je bereid om je leven op te offeren voor de Heer? Ben je bereid om te sterven aan jezelf? Dat betekent niet dat je net als Jim Elliot misschien naar Ecuador moet gaan en daar letterlijk met je leven geeft door te sterven. Dat kan, weet je, het kan in het groot en het klein. Het begint al, het is verkeerd om te denken dat het alleen in zulke grote dingen zit. Het begint gewoon in samenleven met elkaar. Ben je bereid om de minste te zijn? Ben je bereid om je trots, je hoogmoed, je zelfzucht, je egoïsme aan de kant te zetten? Ik geloof sterven aan jezelf betekent dat het zelfleven meer en meer sterft. Johannes de Doper die zei, hij moet wassen en ik minder worden. Weet je, zonder dat ik minder word, kan hij niet wassen, kan hij niet groeien. Dat is geestelijke groei. Geestelijke groei betekent het geestelijke in mij groeit. Het vleeselijke wordt minder. Zonder dat het vleeselijke minder wordt, als waar het zondige zelfleven sterft, kan het geestelijke niet groeien. Dat is het proces wat Jezus bedoelde met sterven. Waarin hij moest sterven. Waarin hij jou en mij oproept om te sterven aan jezelf. Volg de meester. Mijd het kruis niet. Aanvaard het. Weet je, soms worstelen wij ermee, hè? Jezus worstelde ook met het lijden. Wat over zijn leven kwam. Waar hij vrijwillig doorheen ging. Wij ook, wij worstelen daar ook mee. Het kan door ziekte zijn. Maar het kan ook door dingen die in je omgeving gebeuren. Weet je, we kunnen als mensen daarmee worstelen. Dat is begrijpelijk. Die worsteling moeten we voor de Heer ook niet wegstoppen. Die worsteling moeten we gewoon eerlijk voor de Heer neerleggen. En ik geloof in die worsteling is belangrijk om te denken aan het vaderhart van God. Het vaderhart van God, wat in zijn volheid goed is. Wat niet bezig is om jou te plagen. Maar wat bezig is om een diep werk in je leven te doen. Waar je op dat moment vaak geen zicht op hebt. Dan ben je bereid om je over te geven aan dat proces. In het geloof en het besef dat er een vader is. Met machtige handen die om jouw leven heen staat. En die bezig is om te kneden. Ook als het pijn doet. Leef in dat geloof. Het laatste wat Jezus zegt over de tarwekorrel is, hij draagt veel vrucht. De NGB die zegt, ik verzeker u dat als hij in de aarde valt en sterft, hij veel vrucht voortbrengt. Weet je, als deze ene tarwekorrel die ik hier heb, stel ik zou hem in de aarde doen en hij zou ontkiemen en opkomen, dan kunnen wel 30 tot 40 tarwekorrels uitkomen in één aar. 30 tot 40 tarwekorrels. Dat is een rendement van 4000%. Gigantisch, hè? Ja, dat kan wel uit. Dat kan wel uit. Een rendement van 4000%. Als hij niet in de aarde was gevallen, bleef hij alleen. En nou wordt hij vermenigvuldigd. Dit is niet in vergelijking met de vrucht van het lijden en sterven van de Heer Jezus. Dat blijft niet bij 4000%. Het is niet in vergelijking. Er zullen er miljoenen zijn die juichen voor de troon van God. Er zullen er miljoenen zijn die het lied van het Lam zullen zingen. Hem zullen eren die hen heeft vrijgekocht met zijn kostbare bloed. Jezus heeft zijn leven gegeven en er is een vrucht uitgekomen. Onbekend. Jezus heeft ook geworsteld met het lijden en het kruis en de pijn die hij onderging. Maar in Hebreeën 12 vers 2 daar lezen we, om de vreugde, hij heeft kruis en schande verdragen, om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld. Dus Jezus ervoer dat, hij zat daarin, en tegelijkertijd, en dat is geloof, hè? Hebreeën 11 spreekt over geloof, Hebreeën 12 gaat erop verder. Hij keek vooruit en zag de heerlijkheid, de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, en was een bruid. Die hij kocht door zijn lijden en sterven, kocht met zijn kostbare bloed. Een bruid, een gemeente, miljoenen gelovigen. Die in zijn heerlijkheid zullen delen. De erfenis die voor hem lag. Jezus stierf. En zijn leven was vruchtbaar. Of door het, kijk, dat lijkt een tegenstelling, hè. Doordat Jezus stierf, was zijn leven vruchtbaar. Het lijkt een tegenstelling, maar het is een diepe waarheid. Denk aan de mensen die het aanhoorden, die Grieken en zijn discipelen. Alle discipelen die het aan hebben gehoord. Denk na over hun leven. Ze hebben gewandeld Ze hebben geleefd met Jezus. Ze hebben zijn woorden gehoord. Ze hebben gezien wat hij heeft gedaan. Denk na over hun leven. Van deze mannen, deze gewone mannen, deze vissers. Deze ruwe bonken. Denk na over hun leven, over een Petrus. Over een Jacobus. Na Handelingen, na Pinksteren. Hoe ze uit zijn gegaan. Denk aan het leven van Paulus. Apostel Paulus. Als je alleen al kijkt welke vrucht het leven, het lijden van sterven, het voorbeeld van Jezus heeft gegeven in deze 12 mannen. Dat is ongekend. Wat een vrucht alleen al in hun leven. Belangrijk ook om te beseffen, denk ik, wanneer er wordt gesproken over vrucht, is dat niet alleen bekeerlingen. Je draagt niet alleen vrucht als je iemand naar de Heer Jezus leidt. Net als Andreas. De Bijbel spreekt ook over de vrucht van de geest. Vrucht is niet, je bent niet alleen vruchtbaar als je in een bediening zit of zo en heel veel mensen vertelt of brengt bij de Heer Jezus. Niet dat alleen is vrucht. De Bijbel spreekt over de vrucht van de geest. Weet je, vrucht is dat het geestelijke groeit in je leven. Wanneer de vrucht van de geest meer en meer zichtbaar wordt in je leven. Je zou kunnen zeggen, wanneer je het oude leven aflegt en het nieuwe leven aandoet, het karakter van de Heer Jezus zichtbaar wordt. Of ook vrucht niet alleen in je eigen leven, maar ook in de levens van anderen. Man, vrouw, kinderen, familie, collega's. Denk aan een vrouw als Susanna Wesley, de vader of de moeder van John Wesley. Er zijn boeken over haar geschreven. Hoe zij thuis als vrouw bezig was met de vorming en de opvoeding van haar kinderen. Het is onvoorstelbaar wat haar leven in haar kinderen aan vrucht heeft gedragen. Denk, en ik geloof dat er zo duizenden, miljoenen vaders en moeders zijn. Die investeren, die hun eigen leven voor de Heer opofferen in hun kinderen. Weet je, vrucht kost tijd. Dus deze tarwekorrel in de grond stop. En ik ga morgen kijken, ik geef hem water. Ik ga morgen kijken, dan zie ik niks. Als ik over 2 dagen ga kijken, zie ik waarschijnlijk nog niks. Het kan dagen duren voordat ik een klein sprietje zie komen. Is dat vrucht? Nee, het is nog geen vrucht. Het is gewoon een klein scheut. Het kan maanden duren voordat deze tarwekorrel pas vrucht gaat geven. Voor veel bomen, ik ben niet zo'n bioloog hoor, ik ben schipper en schippers zijn geen mensen met groene vingers. Maar sommige bomen kost het jaren voordat ze vrucht gaan geven. Vrucht kost tijd. En vaak ook strijd, ook in je eigen leven. Vrucht, dat komt vaak niet op 1 dag. Ik denk dat we vaak zouden willen dat het gewoon iets sneller zou gaan. Maar het komt niet zomaar. Dus wees niet ontmoedigd, geef de moed niet op als je niet direct vrucht ziet in je eigen leven. Blijf net als Jezus, leef in het geloof. Weet je, de vrucht is niet jouw en mijn verantwoording, hè? Het is de vrucht van de geest. Het is niet jouw vrucht. Vrucht is de verantwoording van God. Het is jouw en mijn verantwoording om bereid te zijn, om gezaaid te worden en om te sterven. Dat is de verantwoording die God bij jou en bij mij neerlegt. Ben je bereid om je leven te geven? Denk aan Jim Elliot. Hij heeft nooit vrucht gezien in zijn leven. Nooit. Hij is zijn leven gegeven. Hij is gedood, maar hij heeft nooit vrucht gezien in zijn leven. Pas later, na zijn sterven, is er zoveel vrucht gekomen. Denk ook aan Melanie, James Fraser, Hudson Taylor en vele anderen. Die jaren hebben geploegd. Jaren bezig zijn geweest. Gigantisch veel strijd hebben ervaren. En jarenlang geen vrucht hebben gezien. En ze bleven volharden. En ze bleven als het ware sterven aan zichzelf. En uiteindelijk gaf God een geweldige oogst. Maar dat is aan God. Dat is in zijn handen. Dus wees niet moedeloos. Wanneer je die vrucht niet gelijk ziet. Of niet gelijk ervaart. Blijf zien op Jezus. Ik ga afsluiten. Wil je net als Jezus, of wil je net als die Grieken, ook graag Jezus zien? Die Grieken die kwamen met die vraag bij de discipelen, wij willen graag Jezus zien. kijk naar hem. Ik denk zelfs dat vaak te midden van lijden, te midden van afsterven aan jezelf, Jezus op zo'n manier dichtbij is. En op zo'n manier zijn nabijheid, kracht en troost wil geven, wanneer wij daarvoor openstaan. Wanneer wij in een voortdurende gezindheid leven van Jezus, hier is mijn leven. Doe ermee en gebruik mij waar en hoe u wilt, ook al doet het pijn. Dat Jezus vaak op die momenten dichterbij is dan ooit. En dat vind ik zo diep. Weet je waarom dat kan? Omdat Jezus, toen hij op het diepst van zijn lijden was, zei: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hij is verlaten geweest, zodat wij in dat diepste lijden nooit meer door hem verlaten zullen zijn. Weet je, sterven aan jezelf is een proces. Dag in, dag uit. En het zal niet ophouden totdat we bij de Heer binnen zullen gaan. Totdat we zullen sterven. Gaat iedere dag door. Kijk veel naar Jezus. Wij willen Jezus graag zien. Kijk veel naar Jezus. Geef jezelf aan hem. Ter bemoediging kun je graankorrels meenemen. Ik heb hier een pot vol met graankorrels. Dus degene die dat wil, zal hem op tafel zetten. Die kan gewoon net hoeveel je wilt. Die kan het gewoon pakken. En als je wilt, misschien, moet je zelf weten, maar is er iets vanmorgen wat de Heer op je hart legt? Ben je bereid om daaraan te sterven? Het kan zijn. Het hoeft niet. Het kan zijn. Doe de graankorrel dan niet eerder in de grond. Voordat je datgene volledig in de handen van de Heer hebt gegeven. Je zegt: Heer, ik vind het zo moeilijk om dat gebied in mijn leven, waar u als het ware tegenaan zit te duwen. Ik vind het zo moeilijk dat over te geven aan u. Jezus worstelde ook, weet je, wij mogen worstelen. Maar wees in je worsteling uiteindelijk niet bitter en niet hard. Maar met een zacht hart naar de Heer toe. Doe het in de grond, doe er veel in de grond. En denk er, als je dat ziet, misschien dan zijn optie komen, denk daarover na. Heer, u bent bezig in mijn leven met afsterven, niet om mij te plagen, niet om mij te pesten of vast te zitten. Maar uiteindelijk om een diepe vrucht in en door mijn leven tot stand te brengen. Laten we met elkaar bidden. Heilige Vader, we komen tot u. We danken u, Heer Jezus, voor wie u bent. Heer Jezus, voor de stil als we over u nadenken. U die als de vorst van het leven, uw leven vrijwillig voor ons hebt gegeven. U die de hemelse heerlijkheid hebt verlaten, in de aarde bent gezaaid. En om de vreugde die u in het vooruitzicht heeft gesteld, heeft u het kruis verdragen en schande veracht. Dank u, Heer Jezus, dat u die graankorrel was en bent, die is gestorven. En die zoveel vrucht heeft gedragen. Help ons, Heer Jezus, om ook in ons eigen leven dat proces niet te mijden. Maar ook daarin uw voetstappen te volgen. Ook daarin u te vertrouwen. Ook dat aan u over te geven. In de wetenschap, Heer, dat uw hart goed is. En dat u het zult gebruiken tot verheerlijking van uzelf. Tot veel vrucht. Heer, ik wil u zo bidden voor deze broeders en zusters. U kent hun leven. De pijn en de moeite, de worsteling, het verdriet, de teleurstelling waarmee we kunnen lopen in ons leven. Help ons, Heer, om niet verbitterd te worden. Maar om het aan u terug te geven, het aan u over te geven. Heer, we bidden ook voor deze week. Als we toeleven naar Goede Vrijdag, naar Pasen. Dat we opnieuw in de diepte en de rijkdom, de kracht daarvan zullen zien. Dat we ook mogen ervaren in ons leven hoe u ons leven reinigt en vernieuwt en schoonwast en verkwikt. Hoe uw opstandingskracht ook door uw geest werkzaam is in ons leven. Dan bidden we zo in Jezus' naam. Amen.